En dan ga ik met u eerst de schriftlezing doen. En de schriftlezing is uit Jesaja 11, vers 6 tot 9. En ik had een hele mooie PowerPoint gemaakt, maar hij staat niet op het stikje. Dus boomer die ik ben, moet ik toch eens even gaan kijken hoe we dat de volgende keer recht kunnen breien. Tot nu toe was het altijd leuk gelukt. Het is een stuk uit Jesaja, waar schilderijtjes van bestaan en tekeningetjes. Dat wordt hartstikke geromantiseerd. En eigenlijk ook in een verkeerde context geplaatst. Hè, want dat zou dan in de hemel zijn. Hè, we zouden dat eigenlijk moeten zien. We gaan vandaag leren dat het eigenlijk wel even een ander verhaal is. Jesaja 11, vers 6 tot 9. Als u het op de telefoon of in de Bijbel mee kunt lezen, heel graag. Omdat ik de PowerPoint niet heb, sorry nog een keer. Maar we kunnen er later dan ook weer op terugkomen. Zo zegt Jesaja, een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok nederliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar nederliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit is het woord van God. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo vandaag de tijd hebben kunnen vinden in alle vrijheid en met vrijmoedigheid om tot uw troon te komen, om aan uw voeten neder te mogen zitten en te mogen horen wat u tot de gemeente te zeggen heeft in uw heilige geest. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar mogen zijn in eenheid en dat we uw glorie mogen vieren, mogen getuigen van uw woord en dit woord mogen meedragen naar buiten. Vader, zo gaat het niet om de spreker en zo gaat het niet om de luisteraar, maar zo gaat het om de harten die gevuld worden. De harten die gevuld worden met uw woorden, brood en water. Dank u wel, Vader, dat we zo'n grote en heilige God hebben, die we mogen aanbidden, bij wie we mogen schuilen, bij wie we altijd mogen zijn. Dank u wel voor uw heilige woord. In de naam van de opgestaande Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen vandaag in een wereld, hè, zo begin ik veel preken, een wereld waarin iedereen lijkt te zoeken naar een antwoord. Wat is fatsoen? Wat is netjes? Wat is niet netjes? Hoe hoort het? Racisme, vrijheid van geslacht, soevereiniteit van de persoon. En men probeert zich eigenlijk te onttrekken aan regels en wetgeving. En tegelijkertijd leggen we elkaar ook weer regels op. We leggen elkaar de vuur aan de schenen als het gaat over normen en waarden. Is een donkere jongen wel echt een Fries? Mag je dat wel jezelf afvragen? Is dat dan racistisch, ja of nee? Word je dan gecanceld? Wie bepaalt wat netjes is en wat niet? Wat mag volgens het publiek wel en wat mag niet? En in de kerk is dat ook niet anders, hè? Het is een dagelijkse bezigheid, omdat er doorgaans eigenlijk toch wel, je spreekt altijd wel van twee tegengestelden. Arm en rijk, je hebt leiders en je hebt volgers. Je hebt de wetenschap en je hebt de ambacht. Je hebt de democratie en de theocratie. Je hebt de democratie en de autocratie. Je hebt de democratie versus dictatuur. Zo heb je ook links en ook rechts in de politiek bijvoorbeeld. En zo kun je er nog veel meer bedenken. De een legt de ander een regel op of een fatsoensnorm of een gedragscode, noem het allemaal maar op. Waarom zijn er in het algemeen nou in ons leven regels? Ook in deze gemeente, ook op je werk, ook in Nederland. We kunnen dat wetten noemen, maar we houden het even bij regels. De een legt de ander regels op en waarom zijn die regels er? Ze garanderen eigenlijk een goed verloop van het gemeenschapsleven. En preserveren, of eigenlijk zeggen we een duurzame representatie, waarborgen ze. Dus bijvoorbeeld deze gemeente, daar moeten een aantal regels zijn, want we moeten de continuïteit waarborgen. Ze zorgen ook voor veiligheid. voor geborgenheid en voor continuïteit. En die continuïteit, dat is eigenlijk bestaansrecht. Waarom zijn we er? Als sportvereniging, als bedrijf, als kerk. Maar regels zijn ook heel erg gevaarlijk. Regels leg je iemand anders op. Ze lokken uit tot oordeel. Ze lokken uit tot uitsluiting en ze lokken uit tot straf. Dus die geborgenheid, die kan opeens gebondenheid worden. En de veiligheid kan onzekerheid worden. En continuïteit kan afwezigheid worden. Dus regels die lokken uit tot meer regels en nog meer regels. En omdat de eerste regel dan niet compleet was, komt er nog een regel bij. De interpretatie gaat op de loer liggen. En met die interpretatie van regels ligt de weg op een gegeven moment vrij om daar misbruik van te maken. Dat kan doorslaan naar macht, naar foute macht. We zien dat bijvoorbeeld wanneer de leider van een land een wet aanpast, zodat hij nog langer in het zadel kan blijven zitten en alle macht naar zich toe trekt. Een leider van een geloofsgemeenschap, we hebben dat gezien in Waco, Texas, maar ook dichter bij huis, die regels zodanig of wetten zodanig interpreteert dat hij mensen aan zich vast kan binden. Mensen die de weg eigenlijk niet weten, de verloren schaapjes, en die daarmee zijn macht kan uitbreiden en mensen dingen kan laten doen die eigenlijk helemaal niet horen. En eigenlijk zijn regels zo materialistisch dat de essentie uiteindelijk waar dat om draait, dat gaat weg. Bijvoorbeeld de Nederlandse wet op majesteitsschennis. Ik weet niet wanneer dat afgeschaft is, maar ik weet wel dat die afgeschaft is. Maar toen dat afgeschaft werd, dat was eigenlijk omdat men niet meer helemaal wist wat het doel daarvan was. Vroeger was een koning of een koningin, die had nog echt wel wat in de melk te brokkelen, in de pap te brokkelen. Nee, in de melk te brokkelen. Vandaag de dag is dat minder. Waarom zou ik geen kritiek mogen hebben op een koning of een koningin? En die wet is dan ook afgeschaft. De koning is een symbool geworden. En zo'n wet kan namelijk ook op honderden manieren worden geïnterpreteerd. En wat is uiteindelijk het doel ermee? Nou, in Jesaja, wat we zojuist hebben gelezen, wordt beschreven hoe de Messias zal komen om een tijd van vrede en harmonie te brengen, waarin zelfs natuurlijke vijanden samen zullen leven. Nou, wat bedoelt Jesaja nu eigenlijk? Jesaja zat in woelige tijden waarin de kloof tussen arm en rijk groot was. Jesaja leefde in een tijd waarin er koningen waren en leiders die zeker hun kans grepen om de bevolking met hun regels of hun kennis of hun leiderschap goed te onderdrukken. Wetten werden nog strenger geïnterpreteerd dan al het geval was. Mensen waren onderling elkaars vijanden. En mensen met leiderschap of kennis waren al gauw degene die de leefregels bepaalden om zodoende de bevolking, het arme grut, naar hun pijpen te laten dansen. Nou, van dansen was natuurlijk weinig sprake. En vandaag de dag is het gewoon niet anders. Mensen die elkaar beoordelen op allemaal regels en allemaal soorten normen en waarden van fatsoen. Vanuit de Bijbel of vanuit welk boek dan ook. Mensen die elkaar menen te moeten meeslepen in een nieuwe zienswijze of in een doctrine en daarmee het leven van andere mensen totaal overhoop kunnen gooien. Mensen die menen boven een ander te staan door of harder te hebben gewerkt of meer kennis zouden hebben vergaard. En ook in de christelijke wereld is de perceptie van regels en wetten nog altijd een bron van onrust. Het is nu eenmaal zo. Want steeds meer zien we dat de essentie van het geloof op de achtergrond treedt. Kerkleiders, kerkraden, ouderlingen, voorgangers van vele kerken leven op regels. Het is een houvast en het is een structuur. Denk bijvoorbeeld als eerste aan een liturgie. Vorige week was ik in Delfgauw in de kerk. Dat is gewoon een liturgie. Ik weet wat er gaat gebeuren, op welk moment, welke psalmen er gezongen worden, welke liedjes gezongen worden. Overigens hebben we de liedjes gezongen die ik de week ervoor hier had gezongen. Hartstikke leuk. Maar ik weet wat er gaat gebeuren. Het is een houvast en een structuur. Maar dat kan op een gegeven moment een leidende factor gaan spelen. Dus, volledig uitgeschreven en voorbereide dienst. Voor hen die behoefte hebben dus aan regelmaat en aan niet onverwachte dingen, prima en zaligmakend. En regels worden met hand en tand beschermd en in stand gehouden, om die zaken die ik al eerder noemde. Want anders bestaat het gevolg dat er wildgroei dat je alle kanten opgaat. De Bijbel zegt daarvan in 2 Korinthe 3 vers 6... de letter dood, maar de geest maakt levend. U kent dat wel. Dat is precies waar het hier over gaat. Want een regel kan nooit de overhand nemen als het gaat om het woord van God. Maar voor ons is dat misschien nog niet eens het probleem. Hier in deze gemeente. Wel voor al die mensen die niet meer weten wat het geloof nu eigenlijk inhoudt. De essentie. Dus we hebben de regels en we hebben de essentie. Ik noem een aantal voorbeelden. Seks voor het huwelijk. De zondagsrust. Aanwezig zijn in de kerk. Kinderdoop, volwassen doop. Mag je gedoopt worden als je seks voor het huwelijk hebt gehad. De hemel, de hel. Wel of geen avondmaal. Mag je avondmaal als je samenwoont. Mag je geen avondmaal. Door rood rijden op weg naar de kerk. Als ik vroeger met mijn ouders naar de kerk ging en mijn vader reed door rood, en dan riep mijn moeder: Wim, je gaat door rood, we gaan naar de kerk, dat kan niet. Alsof hij dan de andere dagen wel door rood mocht rijden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Allemaal regels voor de vromen en de rechtvaardigen, denken wij. En daar schuilt nu echt het gevaar. Want onderling worden mensen het al niet eens over regels. Omdat ze namelijk het ook zien als regels. Staat er daarom dan niets geschreven over regels in de Bijbel? Die Bijbel staat vol met regels. We noemen dat wetten. De Heer Jezus Christus zelf geeft ons ook een enorme hoop instructies, zoals we dat kunnen zeggen. En het staat er ook echt niet voor niets. Laat dat heel duidelijk zijn. Het staat er niet voor niets. Het staat er voor u en het staat er voor mij. Maar het staat er primair om de relatie met God in stand te houden. Het staat er voor jou en het staat er voor jouw leven. Omdat God het allerbeste met jou voor heeft. Rust, vrede en vrijheid. En als je dat maar moeilijk kunt geloven, dan neem ik je mee naar het kruis van Golgotha. Als je dat niet kunt geloven, dan neem ik je mee naar het lege graf. Want dat was allemaal voor jou en voor mij. Voor jou en voor mij die moeite heeft met leefregels. Normaal deed ik altijd u. Ik denk, ik ga een keer met die jij en jou, maar ik heb er toch wat moeite mee. Maar ik moet even doorpakken. Voor jou en voor mij. Laten we één ding heel duidelijk stellen. En dat moet u echt onthouden. Een regel is ongevraagd advies. Dat is een regel. Liefde en ontferming van Jezus Christus is gevraagd advies. Voor al die mensen die rust en vrede zoeken. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt de Heer Jezus. Regels bepalen niet jouw relatie met God. Zijn geest in jou brengt jou tot God en door het offer van onze Heer Jezus Christus. En voor alle leiders die denken dat ze alles weten over regels en wetten in de Bijbel en hoe Gods woord moet worden geïnterpreteerd, met alle discussies van dien en daarmee menen een uithangbord te zijn voor Christus, is de tekst van Spreuken 27 en 28 wel iets om heel goed over na te denken. Wie kennis heeft van zaken, houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Dat betekent, die denkt eerst na in de geest. Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht. Wie zijn lippen op elkaar houdt, gaat voor verstandig door. We zijn met elkaar verbonden, broeders en zusters, door Jezus Christus en door niets of niemand anders. Niet een kerkgenootschap, niet een kerkraad, niet leiders, niet ouderlingen, niet nostalgie en ook niet traditie. Christus is het hoofd van de gemeente. We zijn allemaal gelijk. We zijn geliefd door God in de allereerste plaats. En met God gaat u die relatie opbouwen. U zit zelf in de spiegel moeten kijken en zeggen: God houdt van mij onvoorwaardelijk omdat ik zijn kind ben. Zo noemt hij mij. De Heer Jezus heeft voor mij de weg vrijgemaakt door de wil te doen van zijn Vader. En dat is de afstand wegnemen tussen God en mij. De Heilige Geest geeft mij de kracht en de wil om dichter bij God te komen. De Heilige Geest geeft mij de kracht en wil om ook mezelf te zien als kind van God. Geen mens kan u of mij beoordelen op basis van welke regel dan ook. Het kan niet. Want dan meen je meer te zijn dan een ander. We zijn gerechtvaardigd in de naam van Jezus. Slinger mij niet rond met allemaal nieuwe inzichten of allemaal nieuwe doctrines of interpretaties uit de traditionele sfeer. Want ik hoef me niet te pijnigen met schuld en schaamte en zwakte besef, omdat ik wederom een regel die er staat, dat ik die regel niet heb kunnen toepassen. Ik hoef me niet te pijnigen met schuld als ik een regel heb overtreden. Niemand anders hoeft mij te vertellen dat ik een regel heb overtreden. De zucht om God te kennen en bij hem te willen zijn verdwijnt juist doordat regels en religie mensen juist van hem af laten keren. God heeft ons lief en wij hebben Jezus nodig. Niet alleen u en ik, alle mensen die buiten zijn. Ik had vorige keer een plaatje met een hele mensenmassa. Nou, als er hier mensen zijn die wel eens naar een festivalletje gaan, denk dan maar eens na over al die mensen op zo'n festivalletje. Al die mensen moeten de Heer Jezus kennen. Beginnen we dan met regels of beginnen we met Gods liefde en de redding, de boodschap van redding? God heeft ons lief en we hebben Jezus nodig. En dat is de boodschap die we moeten uitspreken. Maar dus nu, regels, ze bestaan nog steeds. Er zijn wetten in de Bijbel, de adviezen van onze Heer Jezus Christus. En dat is nu eenmaal de ontferming van God. Hij wil dat we een leven leiden waarin we met hem wandelen in heiligheid, in waardigheid, in rechtvaardigheid, in eerlijkheid en in liefde voor hem en liefde naar jezelf, ook voor de mensen om je heen. Onthoud het maar en nog een keer, ongevraagd advies zijn regels en religie. Gevraagd advies is Gods liefde en ontferming. En natuurlijk zijn er regels, zoals in wetten en in het Nieuwe Testament beschreven staat. Zie dat als een zeer streng en goed advies en kennis. Het zijn adviezen om dichter bij God te komen. Adviezen om een relatie op te bouwen met God. Een advies om de mensen om je heen te dienen. En God weet dat we het echt allemaal niet in één keer kunnen. En dat we het niet onder de knie hebben. Het leven is het leven. Het leven is moeilijk genoeg. God weet dat, de Heer Jezus Christus weet dat. Het leven is moeilijk genoeg. En als regels en opgelegde normen en waarden van andere mensen onze eerste focus is, dan gaan we echt de verkeerde kant op. Onze focus is de Heer Jezus Christus. In ons hart zullen we steeds meer gestuurd worden door de Heer Jezus Christus als we weer eens beseffen dat we het, of dat kan je ook zien als belijden, dat het weer eens niet gelukt is. Het is weer niet gelukt. Weer een fout gemaakt. Weer gedaan waarvan de Bijbel eigenlijk zegt: doe dat nou niet. Zonder oordeel en zonder dat je heel erg in jezelf teleurgesteld raakt. De Heer Jezus raapt je op en die zegt: we proberen het gewoon nog een keer. Stapje voor stapje kom je dan dichter bij God. En dat heet groei en dat heet kennis opdoen van God. Je gaat in harmonie leven en in vrede leven met God in een wereld die eerst je vijand was. Niemand kan ons wijsmaken dat Gods liefde voorwaardelijk is. Dus ontvang die leiding van God in Jezus Christus. Neem zijn advies ter harte en groei. Dat is de zucht. De Heer Jezus Christus ging aan het kruis voor één ding, de wil te doen van zijn Vader. Hij wilde dat. Als wij al weten wat er gaat gebeuren, als je aan zo'n kruis moet hangen, dan weet ik zeker dat 100% van de mensen zegt, nou, ik sla hem over. Of misschien volgende week, maar niet morgen. Dus de wil te doen van de Vader. Dat is een verlangen. En dat verlangen moet er eerst zijn. Dat verlangen, dat kunnen wij niet evangeliseren. Daar kunnen wij niet over evangeliseren als we beginnen met hele moeilijke onderwerpen of onderwerpen die nutteloos zijn om te bediscussiëren. Wij brengen mensen in contact met de Heer Jezus Christus door over hem te vertellen. Dat is het doel wat we eigenlijk willen doen. En dat hoeven we helemaal niet te weten of dat gelukt is. We vertellen over de Heer Jezus. Moeilijke onderwerpen, interpretaties in de Bijbel, die komen echt wel als je daarover wil discussiëren. Ontvang de leiding van God in Jezus Christus en neem zijn advies ter harte. Groei. En groei door hem te leren kennen en niet wat de wereld van hem wil weten. Houd je maar eerst eens bezig met hem en zoek die harmonie op. In Romeinen 13 vers 8 tot 10, daar staat, wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dus je hebt de wet niet vervuld door te vertellen wat wel en niet mag, hoe je die wet moet lezen, hoe die regeltjes zijn, waarom die regeltjes er zijn. En als je die regeltjes, als je daar niet tegen opleeft, dan gaat het verkeerd. Dat komt allemaal echt wel. Daar komt iemand echt wel achter. Maar we moeten eerst de mensen naar de Heer Jezus brengen. Want de geboden, gij zult niet echt preken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En waar focussen wij ons allemaal op? Gij zult uw naaste lief hebben. Daar focussen wij ons op. En dat is heel goed, want we zijn hartstikke lief voor elkaar. Maar er staat iets achter. Als uzelf. En nogmaals ga ik terug naar de spiegel. Als u uzelf niet in de spiegel kunt aankijken en zeggen, ik ben een kind van God, onvoorwaardelijk houdt u van mij, ondanks dat ik regels heb overtreden. Dankjewel, Reggie. Regels heb overtreden. Hè, overtreden is wel een moeilijk woord. Als je jezelf niet in de spiegel kunt aankijken, dan heb je van de hele redding van de Heer Jezus Christus niks begrepen. Dus, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Heb jezelf dan ook lief zoals hij je lief heeft. Anders kan hij je niet sturen als een lammetje onder de wolven. En nu begrijpen we Jesaja misschien ietsje meer, denk ik. En dat hoop ik. Al die leiders en zogenaamde bedweters. Al die mensen die denken door hard te werken of door heel veel kennis opgedaan te hebben, u te menen moeten vertellen hoe u moet leven. Al die mensen die je beperken in je vrijheid omdat er regels zijn en randjes zijn waarover je niet heen mag kleuren, die zullen moeten gaan samenwerken als de Heer Jezus Christus zijn redding heeft volbracht. En dat is gebeurd. En nu gaan we even terug naar dat stuk van Jesaja. En nu gaan we dat begrijpen. We zullen samen moeten werken. Een leider moet samenwerken met iedereen in zijn organisatie of in zijn stichting of in zijn kerkgenootschap, wat dan ook. Mensen moeten gaan samenwerken en je niet meer achten dan een ander. Een koe en een berin zullen samen weiden. Samen zullen ze dat doen. De een is niet beter dan de ander of heeft meer aanzien. Een leeuw zal stro eten als een rund, dat stond er ook in. Een leeuw die stro gaat eten als een rund. Dus we zullen elkaar niet verslinden met doctrines en meningen en opvattingen. En we moeten elkaar zien als gelijken. Een leeuw eet namelijk geen stro in ons beeld. Als alle opvattingen en meningen die we hebben samengebundeld worden en we elkaar zien als gelijken, daar verschijnt Christus. En Christus verschijnt allereerst altijd als redder. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok nederliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemestvee zullen bij elkaar zijn en een kleine jongen zal ze drijven. Met andere woorden, alle entiteiten waarvan je denkt, nou die gaan elkaar naar het leven staan, die hakken elkaar in mootjes, die zullen bij elkaar zijn. En ik bedoel dit ook symbolisch, ik bedoel dat mensen die normaal zichzelf hoger achten dan een ander of slimmer zijn of wat dan ook. Dat zijn geen vijanden, dat zijn mensen die samen moeten wijden. Maak daar maar eens een hele, hele mooie Bijbelstudie van. En alles met één doel, want de aarde, zo schrijft Jesaja dat, zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. God leren kennen als jouw vader, dat is onze boodschap. Je bent een kind van God. Ook alle mensen die de Heer Jezus niet willen kennen, niet kunnen kennen of er niks over gehoord hebben. Dat zijn kinderen van God en die kinderen moeten terug naar huis. Ik zeg het altijd van die Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij verkwikt mij aan stille stromen. Het eerste wat er staat in de psalmen is dat je iemand in rust, vrede en harmonie brengt. En later, twee regels later, staat er in diezelfde psalm, en dan zal hij jou in de voetsporen van rechtvaardigheid laten wandelen. Met andere woorden, dan krijg je te horen van de Heer Jezus, goed, je bent bij mij en nu ga ik jou gevraagd advies geven. Nu ga ik jou leren wat een goed leven is, dat je in harmonie leeft en dat je iedere dag zult beseffen dat jij mijn kind bent. Ondanks alles wat andere mensen zeggen. We zullen altijd fouten maken. Zo simpel is het. Vorige week waren we, toen ik naar de kerk was geweest, gingen we naar Delft met het gezinnetje. Het was lekker weer en we gingen lekker eten lunchen op de markt. En voordat je daar komt, heel slim in Delft hoor, voordat je komt, kom je langs allemaal kledingzaken. Nou goed, de dames gingen allemaal die kledingzaken in. En Sarah heeft net zo lang gezeurd en gezeverd totdat ze een leuk setje voor de zomer los had gepulkt. Ik vond dat nog ineens een heel goedkoop setje, dat ook nog eens een keer. Dus nou goed, en wij liepen vanuit die kledingzaak door naar de markt om lekker te gaan lunchen. En opeens zei ze uit het niets, dankjewel papa voor mijn kleding. Ik zei, nou het is hartstikke goed meisje. Ik zeg, zul je me nu voortaan altijd gehoorzamen? En binnen 1 seconde zei ze, nee, dat denk ik niet. Hartstikke eerlijk, en zo moeten wij dat ook zeggen. Zullen we de Heer vanaf nu af aan iedere dag gehoorzamen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat kan. En toch heeft Hij ons zo lief gehad dat Hij zijn enige geboren zoon aan ons, aan de wereld gegeven heeft om onze zonde te dragen. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Amen. Laten we bidden. Trouw Vader in de hemel, dank u wel Heer voor uw woord. Dank u wel dat we op sommige momenten de vrijheid missen Heer om naar u toe te komen. De vrijmoedigheid missen om naar u toe te komen. Heer, we willen bij u zijn. We willen dat de mensen om ons heen die we kennen, u ook leren kennen als die Vader die zich ontfermt over ons. Die ons behoedt en bewaart. Die ons behoedt en bewaart met gevraagd advies. Met advies waar wij om bidden. Vader, dan zien we dat niet meer als regels. Maar dan zien we dat als u die tegen ons spreekt, als een vader. Die ons kan leiden. Die ons in de rechte sporen leidt. Die ons behoedt, bewaart. En die ons in vrijheid, harmonie, rust en vrede doet leven. Vader, dat we niet meer afhankelijk zijn van de oordelen van deze wereld. Maar dat de vijandschap door u overwonnen is. Dat we met de slimste mens in discussie mogen gaan. En dat we met de rijkste mogen eten en drinken. Vader, dat is wat u bedoeld heeft. Dat we allemaal samen een volk van God zijn. Waarin er geen verschil meer is tussen een man, een vrouw, een slaaf of een vrije. Dank u wel, Vader, dat u zoveel voor ons over heeft gehad. En dat we in vrijheid u mogen zoeken. Naar u mogen zuchten en uw wil mogen doen. We hebben nog een lange weg te gaan. En iedere keer als we vallen, raapt u ons op en zet u ons neer op een hoger plan. En Heer, voor zoveel genade, dank u vandaag. In Jezus' naam. Amen.